Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. Door de weersomstandigheden kan dominee Jong-Jan vandaag niet voorgaan. Vanmorgen lezen we een preek en vanavond zal dominee J.W. Goosen uit Frieseveen om 7 uur voorgaan, ook hier in de Westerkerk. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het werk van dominee Klein Bloesem. En dat is dan via de gereformeerde zendingsbond. Zondag 14 februari hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. En 's avonds om 7 uur proponent D.A. Burggraaf uit Arkel. Beide de diensten in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is... Handelingen 16, de schriftlezing, de handelingen 16 van 1 tot en met 15 en de te zingen psalmen, psalm 90 vers 8, psalm 119 vers 8, psalm 39 het derde, het vierde en het vijfde vers, psalm 138 het derde vers en psalm 62 het achtste vers. Als slotpsalm. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu psalm 75, het zesde vers. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Laat ons nu zingen psalm 90, het achtste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijze. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. gemeente doen we nu met de gemeente van alle tijden en van alle plaatsen. Te luisteren naar de wet des Heren en de samenvatting door de Heer Jezus gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft het samengevat. En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede en daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dan hopen we nog te zingen Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. De schriftlezing is Handelingen 16, vanaf de eerste vers tot en met het vijftiende vers. De schriftlezing Handelingen 16, het eerste tot en met het vijftiende. En hij kwam te Derbe en te Lystre en ziet, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en te Iconium. Deze wilde Paulus dat men met hem zou reizen en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En al zo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië, voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man, staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel in Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatire, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we bidden. Heere, almachtige God, gij die de levende zijt, gij die trouw houdt, ook nu, in deze omstandigheden, gij zijt die God, die het alles doorziet en voorziet naar uw wijs beleid. Dan staan wij stil, dan mogen wij letten, Heere, op uw goede tierenheid, maar ook dat uw goedheid de jaargetijden kroont. En hoe het ons nu past, Heere, daar vraag gij dan niet om. Maar gij zijt nog die God die ons nog samenroept. En dat er nog een stem mag uitgaan, Heere, over het ganse ronde aard, zou gij dan uw gemeente wereldwijd willen ondersteunen en een plek te willen geven, Heere, om u te bidden en te smeken om een verbeurde, doch onmisbare zegen. Heere, we hebben het zo nodig, te midden van alle tumult, te midden van een wereld, Heere, vol met vragen, vol met nood, vol met verdriet, Heere. Maar ook de zegeningen gaan naar voort, zaaiing en oogsting. Het gaat altoos naar voort, Heere. O, we begrijpen het niet, maar mogen u dan aanbidden, aanbiddende als die almachtige God, die nog om wil zien naar mensenkinderen. Heere, zou gij ook ons de wereld leren bidden, leren doen verstaan, opdat onze enige verwachting echt mag zijn in u, Heere. Wil dan uw Heilige Geest dan nog zenden. Maar wat zullen we zonder uw lieve Geest doen, Heere? Zullen we dan maar een verhaal houden of zo? Heere, dat kan toch niet? Wil ons nog ondersteunen, opdat de woorden geheiligd mogen zijn in die enige voorbidder die gij geschonken hebt. Heere, wil gij dan verhoren in de Zoon van uw eeuwige liefde? In hem heb gij het toch geopenbaard? In hem heb gij toch uw wil laten uitvoeren, Heere? Want wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Zou gij dan uw lieve Geest zo nog willen zenden, Heere? Ja, ook in ons het midden, naar de grootheid van uw barmhartigheid, met alle noden, met alle behoeften, met alle ziekten, Heere, die er zijn. Ja, gij hebt nedergeveld in de gemeente door de ziekte, corona. En er kunnen ook andere ziekten zijn, Heere, die we zo niet weten, maar mogen elkander opdragen. In wat voor maat als het is bij u bekend, Heere. Maar willen dan zelf nog met uw lieve Geest in onze harten nog werken, om in die afhankelijkheid telkens maar weer opnieuw te worden geleid, Heere, naar uw macht en naar uw majesteit. O grote God, geef dan die eerbied en die gunst om bij u te schuilen en om het alleen te verwachten van u alleen. Heere, mogen zo dan opdragen aan de troon der genade, te midden van alle vragen, dat gij wijsheid wilt schenken. O Heere, dat er nog een stem mag zijn, Heere, die roept tot u, ook in de regeringen, Heere, want gij regeert ze. De harten zijn in uw hand als waterbeken van de groten der aarde, dat ze toch zouden bekennen, Heere, wat tot de vrede is dienende, tot bekering, Heere, en dat het geloofd mag worden, uw woord, want gij zijt rechter over hemel en aarde. Gij zijt nu nog de redder die nog omgaat, die nog een stem laat horen. O, mogen dan zo smeken aan de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Zou gij zo nog gedachten willen zijn? Maar ook, Heer, als de vreugde mag zijn, dat mevrouw Jansen Kromhoff nog overgrootmoeder mocht worden, Heer. Ach, gedenk haar nog. Gedenk haar nog persoonlijk. Gedenk haar met haar gezin, met haar familie, Heer. Dat het een zegen mag zijn van u, opdat er nog een hart mag geboren worden, Heer, tot wedergeboorte, tot lof en tot aanbidding van uw naam. Schenk het dan toch zo, Heer, en wees zo nog nabij en goed. In alle nood en dood, maar ook in alle regering, Heer. Help zo, Heer, de plaatselijke overheid. Gedenk zo, Heer, naar de grootheid van uw barmhartigheid. De plaatselijke kerken, Heer, dat de gemeenschap mag worden geboren bij u vandaan. Want dat zal toch het grootste zijn. Heere, verheerlijk zo uw naam over land en volk, kerk en staat. Over koningshuis, Heere, verheerlijk uw naam, dat gij gekend en erkend moogt worden. Zegen dan ook genadig de prediking, Heere, dat gij met uw lieve Geest nog zo in het midden zou willen zijn en wilt openen. Sterk nog, Heere, om uw grote naams wil, om Christus wil. Amen. Gemeente, zoals alles telkens weer wacht tot de Heere de hemelen opent in de natuur, zo ook in het Rijk der Genade. Wat het werk van Gods ontfermende genade betreft, ook daarin moet geopend worden. En daarover lezen we in de tekst die u vindt in Handelingen 16, het 14e vers, in het midden, welks hart de Heere heeft geopend. We willen dus in het bijzondere letten op dat openen van het hart van de purperverkoopster Lydia. Maar ook wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Daarom willen we stilstaan bij de volgende punten. Het eerste, de wegen worden geopend. Het tweede, de plaats wordt geopend. Het derde, het woord wordt geopend. Het vierde, het oor wordt geopend. Het vijfde, het hart wordt geopend. Het zesde, het huis wordt geopend. En het zevende, de hemelpoort wordt geopend. Maar we gaan nou eerst even zingen van Psalm 39, het derde, het vierde en het vijfde vers. Gemeente, boven de preek zouden we met recht mogen zetten de wonderlijke leidingen Gods in het leven van Lydia. Wonderlijke leidingen. Want als we alles overzien, al die dingen die tot de bekering van deze purperverkoopster leiden, dan zien we slechts zaken waarvan we moeten zeggen, wonderlijk. Dit zijn de wegen des Heren waarvan Jesaja zegt dat ze zoveel hoger zijn dan onze wegen. Zo heel oppervlakkig wordt wel eens gedacht dat Lydia op een heel simpele wijze tot de genade van Christus werd gebracht. Dan zegt en denkt men, nou ja, die Lydia die gaf alleen maar acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. En dat moet dan een weinig opzienbarende bekering zijn. Maar dat ging allemaal heel geleidelijk en voor de rest niet. Maar zo simpel ligt het niet. In zekere zin is de bekering van Lydia zelfs nog veel opzienbarender en verbazendwekkender dan die van Saulus van Tarsus. En om daar u een goed zicht op te krijgen, hebben we de preek dus verdeeld in 7 punten. Het eerste punt dat we noemden, de wegen worden geopend. Beter nog is het om te zeggen, de Heere opende de wegen. Dat was nodig, wilde deze vrouw tot kennis der waarheid komen. Want daar zie ik een vrouw, Lydia, woonachtig in een stadje in Klein-Azië, Thyatira, een volslagen heidense stad, op een groep Joden na. Maar daar was dan alles mee gezegd. Joden en Jodengenoten kon je in elke stad van het uitgestrekte Romeinse Rijk wel vinden. Maar deze vrouw, Lydia, is geen Jodin, heidin. Nochtans heeft de Heer over haar bepaald dat zij zalig zal worden. Maar om zalig te worden is het nodig dat de mens bekeerd wordt. En waar heeft de Heer voor deze Lydia nu de plaats van haar omkering vastgesteld? In een heel andere stad, ver weg. In een ander vaderland zelfs, in Filippi. Waarom niet in Thyatira? Was het niet mogelijk? Mogelijk wel. Maar de Heere wilde dat deze vrouw de eerste zou zijn in Europa die tot het geloof kwam. Maar hoe zal nu deze purperverkoopster Lydia vanuit Thyatira in de stad terechtkomen, daar helemaal in Griekenland? Daartoe gebruikt de Heere een middel, een heel gewoon middel, de handel. In Thyatira was vanouds een grote bedrijvigheid in het vervaardigen van purper. De groten der aarde kwamen om sinds generaties naar deze stad om hun mantels te laten vervaardigen. Alle keizers en stadhouders en koningen wisten, daar in Thyatira, daar weten ze pas wat purper is. Die hebben er verstand van. Betere kwaliteit was er niet in de hele wereld te vinden. En zo laat de Heere Lydia in de purperhandel terechtkomen. Het duurt dan ook niet lang of ze wordt echt rijk. Een ander huis, wat geriefelijker dan het oude, betrekt zij in Filippi. Lydia is geacht een welgestelde vrouw. Gemeente, we zouden zeggen, een gewoon verhaal, de geschiedenis van een geslaagde zakenvrouw. Zulke verhalen zijn er wel meer te vertellen. Als we aan deze vrouw de vraag zouden kunnen stellen, Lydia, waarom ben je naar Filippi gegaan? Dan zou ze zeggen, wel, vanwege de zaak leek het mij uit te gunstig, terwijl hier toch de hand des Heren was. Hij bracht haar daar. Het doel was niet om rijk te worden, maar om zalig te worden. Dat was het doel van de Heere. Daar wist ze zelf niets van. Dat moest nog blijken. In elk geval, hier ziet u alvast de ene helft van de weg die, naar de Heere, die de Heere opent. Lydia wordt naar de plaats van haar bekering gebracht. Nou, de andere helft nog. En daar zie ik een man, Paulus, vroeger Saulus geheten. Toen vervalde hij echter zijn vlees, in zijn vleeselijke ijver de kerk Gods. Maar de Heer heeft hem in het stof doen belanden, een eindje buiten de poorten van Damascus. U kent de geschiedenis wel. Hoe de Heer hem maakt tot een grote apostel der heidenen. En waarom doet de Heer dat? Onder meer om als middel in Gods hand een Lydia ter bekering te brengen. En daar gaat deze apostel op reis. Dwars door Klein-Azië trekt hij van stad tot stad. Langs dorpen, gehuchten, alom de naam des Heeren verkondigende. En er worden een gemeente gesticht van Antiochië af tot Neapolis toe. Paulus komt zelfs in de buurt van Thyatire, maar de tijd van de Heer is voor Lydia nog niet gekomen. Dus Paulus trekt verder. En zo komen we bij de tweede zendingsreis van Paulus. Paulus en Silas trekken door Frigië en al predikende komen ze in Galatië, vlak bij Thyatire. Maar de geest verhindert hen daar het woord te spreken. Waarom? Omdat de Heere hen op een heel andere plaats wilde hebben. Daarom slaat Paulus de weg in naar Bithynië. Maar de Heilige Geest belet hem weer het woord te spreken. Dat is ook de goede richting niet. De weg die de Heere wil is precies de andere kant op. Zo komen Paulus en zijn metgezel dan in Troas aan de kust. In de nacht vertelt de Heere dan middels een droom waar de reis heen moet. Het water over. Paulus verstaat deze vingerwijzing van God. Hij volgt die op. Niet zoals eenmaal Jona, die zich tegen Gods wil verzette, maar gehoorzaam aan de bevelen des Heren scheept hij zich des anderendaags in naar Macedonië. En daar staat hij dan, in Europa. Maar wat moet hij nu doen? Dat weet hij niet. De Heere weet het echter wel. Hij moet op Filippi aan. Daar woont immers Lydia en ze moet toegebracht worden. Zo komt na enkele dagen Paulus met Silas in deze stad. Kijk, nu zijn ze al op dezelfde plaats. De dienstknecht des Heeren Paulus en de uitverkorene goden Lydia. Maar ze kennen elkaar nog niet. Aan de ene kant weet Paulus niet dat Lydia toegebracht moet worden. En aan de andere kant weet Lydia niet dat de Heere haar het eeuwige leven wil schenken door deze apostel. En toch, al weten beide niet, toch heeft de Heere de wegen nu geopend. Eerst zal de weg geopend moeten worden, wil het hart geopend worden. Als we dit eerste punt op onszelf willen toepassen, dan moeten we direct zeggen dat dit niet toe te passen is. Daar moeten wegen geopend worden voor elke zondaar. Dat is waar. Maar deze wegen krijgt een zondaar niet te zien. Dat heeft een drietal gevolgen. In de eerste plaats dit. Als een mens eenmaal tot geloof gebracht is, dan kan hij achteraf wel de wondere wegen des Heren bewonderen. Dan ziet hij daarin Gods barmhartigheid, wijsheid stralen. Maar niet van tevoren. Zodoende kan hij zich ook niet beroemen op de wegen die de Heere opende. Die verbergt de Heere, om hem voor hoogmoed te bewaren. Lydia kon nooit zeggen, wat ben ik verstandig geweest dat ik naar Filippi ging. Hoogheid kon zij zeggen, wat is de Heere goed geweest dat hij mij zelfs in Europa wist te vinden. In de tweede plaats is er dit gevolg, wij mensen zien Gods wegen niet en dat is een groot voordeel. Want dan kunnen we de Heere ook niet voor de voeten lopen. Het is altijd nog zo dat we meer schade voor ons zielenleven ondervinden als we de Heere willen helpen, dan wanneer we dat niet willen. En dan in de derde plaats het volgende. Niemand hoeft er nog te wanhopen aan Gods wegen. Niemand kan zeggen, voor mij heeft de Heere geen wondere wegen. Want die wondere wegen ziet u helemaal niet, tenminste niet vooruit. Achteraf leert men het wel verstaan. Als de Heere, als uw hart geopend is, zult u stukken van Gods wonderen wegen kunnen overzien. Dan passen ze als de stukken van een legpuzzel in elkaar. Hebt u zo de wondere hand des Heeren in uw leven al ervaren? Vergeet dan één ding niet, de Heere daarvan de eer te geven. Dan gaan we naar het tweede punt. De wegen heeft de Heer nu geopend. Maar direct daarna wordt het hart van Lydia nog niet geopend. Nee, eerst moet er nog iets anders worden geopend. We hebben dat genoemd, een plaats wordt geopend. Een plaats, want nou lopen aan de ene kant Paulus en Silas en wel door Filippi. En nou woont daar aan de andere kant wel Lydia. Maar hoe zal het woord der waarheid uit Paulus' mond nu Lydia bereiken? We lezen dat die plaats geopend werd op de Sabbat. Op de rustdag verzamelden de Joden zich in de bijeenkomsten om de wet te horen. Dat geschiedde in de synagoge. Zo ook in Filippi. We zien Paulus en Silas op de Sabbatdag na goed gebruik naar de synagoge van Filippi gaan. Tenminste, een synagoge, zo kon je het eigenlijk nauwelijks noemen. In de hele stad was geen synagoge te vinden. Die oudstrijders, de Romeinse oorlogsveteranen, wilden zo gebouwd niet binnen de muren hebben. Maar wat deden de Joden nu? Zoals eenmaal hun voorvaderen in Babel gedaan hadden, zo deden zij dat ook hier, in Babel, in de ballingschap, bezaten de Israëlieten ook geen synagoge, maar geen nood. Zij kwamen in de open lucht samen. Lees maar na in Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Aan de oevers der rivieren werd de naam des Heren aangeroepen in de dagen der ballingschap en in Filippi. Een kilometer of twee buiten de stad stroomde een riviertje. Daar vergaderden de Joden. Daar hadden de veteranen ook geen last van hen. Nou was die Joodse gemeenschap in Filippi niet zo erg bloeiend. Al voornamelijk het gedeelte van Handelingen 16 doorlezen, waaruit onze tekst is genomen, dan krijgen we de indruk dat er daar alleen maar wat vrouwen op de Sabbat bijeenkwamen. Een paar vrouwen. En waren dat nou dan ook Joodse vrouwen geweest, maar ook zelfs dat niet eens. Je kon daar bijvoorbeeld ook Lydia aantreffen, een heidin van huis uit. We lezen dat zij God diende, maar die uitdrukking komen we meer in de Handelingen der Apostelen tegen. En dat betekent dat het een volgende, iemand die geen Jood van geboorte is, ook geen Jodengenoot, maar alleen een zekere mate van belangstelling aan de dag legde voor de Joodse godsdienst. Kortom, daar aan de oever van het riviertje kwamen wat vrouwen op de Sabbat bij elkaar om tot de God van Abraham, Isaac en Jacob te bidden. Meer werd er blijkbaar ook niet gedaan. We lezen tenminste nergens dat de rollen van Mozes werden gelezen of dat er de profeten werden uitgelegd. Nee, alleen maar bidden in openlucht samenkomst. Een vrij magere manier om de God van de hemel en de aarde te dienen, zou je zo zeggen. En dan ook nog door vrouwen die meer heidens dan Joods waren. En bedenk dan ook nog dit. Dat was alles wat er in heel Filippi op de dag des Heren aan de kerkdiensten te vinden was. Als u in die tijd uw vakantie in Filippi had doorgebracht, dan had u na de terugkeer gezegd, het was een mooie stad, een mooie omgeving. Goed weer, veel zon, alleen de kerk, dat was daar niet veel. Alleen maar een gebedssamenkomst. Maar let op, door die gebrekkige kerkdienst wil de Heere de plaats openen tot verheerlijking van zijn naam. Daar komt een Paulus en een Silas, en wat doen ze? Betreedt Paulus de preekstoel? Nee, want die was er niet. Hij gaat ook niet gewoon staan, nee, hij gaat erbij zitten. Hij spreekt met die vrouwen. Het was met die Joodse gemeente in Filippi zo treurig gesteld, daar werd niet eens gepreekt. De apostel moest er zittend een gesprek aanknopen met wat vrouwen die er nog wat aan deden. En dan toch, en toch, hoe treurig het er met de gehele godsdienst ook bij stond. De bijeenkomst daar aan de oever van de rivier, die heeft toch vrucht afgeworpen. Want ondanks alles bleef het de dag des Heren en bleef het woord des Heren dat Paulus te verkondigen had. En dat woord houdt stand. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik zelf in het midden van hen zijn. Het waren er dan wel geen drie, maar in elk geval twee, Paulus, Silas. En de Heere was er ook, en dat was het voornaamste. Hij deed wonderen. Hoe dan? Hij opende het hart van Lydia. Daar zit in wat we zojuist zagen een heel bekende les voor ons allemaal. Heel bekend. Maar die les kan ons niet vaak genoeg voorgehouden worden, want we leren die les toch o zo slecht. Weet u de les nog? Dat we de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten. Want u wilt zalig worden, niet waar? Nou, dan moet uw hart geopend worden. Precies, zegt u. Dat moet er gebeuren. Ja, maar pas op. Dat van hart van u kan alleen geopend worden als de plaats geopend is in het heiligdom. Lydia kwam er. Ja, zij kwam er. Lydia, die God diende. Ik weet dat het een onzinnige vraag is, maar het is toch wel een goede vraag. En daarom zal ik het u voorleggen. Wat zou er voor eeuwig van Lydia geworden zijn, als ze uitgerekend op die Sabbat had gedacht, laat ik vandaag maar eens boven mijn purperwinkel blijven uitslapen? De wegen had de Heere geopend, maar daar wist Lydia niets van. De plaats was geopend, daar wist Lydia alles van. Ze was er alleen, daarom werd haar hart nog niet geopend. Er moest nog meer geopend worden. En dat is ons derde punt. Het woord werd geopend, de schriften. Paulus en Silas zaten daar bij die vrouwen aan de oever van de rivier. En ze spraken tot die vrouwen die samengekomen waren. Let er goed op wat er staat. Ze spraken niet meer met die vrouwen, maar ze spraken tot die vrouwen. Het mag dan toch wel een gemoedelijke manier gegaan zijn. Het was toch een preek. Het woord des Heren werd verkondigd. De schriften geopend. Daarin lag de kracht Gods tot zaligheid verankerd. En nu wil ik daar verder weinig over zeggen. Het meteen maar toepassen op onszelf. Zijn in ons gezin aan de tafel en de schriften ook geopend? Begeven we ons zo vaak als mogelijk is naar Gods huis? Zonder het woord Gods wordt u niet zalig. Denk daar goed om. Zonder het woord zal er geen dageraad zijn. Maar maak nu ook de fout niet die je vandaag de dag nogal tegenkomt, dat men denkt als het woord nou dan geopend wordt, dan word ik automatisch zalig. Want zo is het ook niet. Niet alleen de weg, de plaats en het woord moeten geopend worden, ook het oor, het hart. En dat brengt ons bij het vierde punt. Ook het oor moet geopend zijn. Denk erom dat Lydia geluisterd heeft. Ze sliep niet toen het woord Gods door Paulus tot haar gesproken werd. Deze vrouw heeft de woorden van apostel als het ware ingedronken. Ze luisterde niet omdat het nu eenmaal een Sabbat was en ze verder er toch niets te doen had. Ze luisterde niet om die twee vreemdelingen een plezier te doen. Ze luisterde niet omdat ze daarbij opgevoed was. Ze luisterde niet omdat die Paulus zo boeiend spreken was. Dat was Paulus allerminst. Waarschijnlijk had hij zelf een spraakgebrek. Maar Lydia luisterde omdat haar oor geopend werd. En wat wil dat nou zeggen? Dat wil zeggen, ze luisterde heilbegerig. Ze zocht de zaligheid. Ze zocht een God die zij niet kende. Ze zocht de vrede met God. Dat was een zaak die haar als het belangrijkste voorkwam. En deze Paulus, die vreemdeling, die sprak daarvan. Hoort u zo Gods woord? Heel begeerig. Bent u op zoek naar dat leven tot in eeuwigheid? Een leven dat u niet uit en in uzelf, een leven dat u uit en in uzelf mist, maar waarvan u toch weet dat u het nodig hebt om getroost te leven en te sterven, dat eeuwige leven, in vrede met God. Het evangelie dat Paulus verkondigde voor Lydia's oren, dat sprak van die eeuwige God en zijn eeuwig recht. De apostel zal misschien in alle eenvoud die vrouwen hebben voorgehouden, dat er geschreven stond dat er niemand is die God die goed doet, tot niet één toe dat er niemand rechtvaardig is, dat de zonde scheiding maakt tussen de eeuwige God en de zondaar. Maar dat die onoverbrugbare kloof toch overbrugd is door de Zoon des Vaders, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om de weg tot Gods heiligdom open te stellen door zijn offer voor de zonde, dat er in hem vergeving is, gerechtigheid en een eeuwige verlossing. Stel u intussen niet voor dat die preek op de oever erg indrukwekkend was, dat daarom het oor van Lydia geopend werd. Nee, het woord der waarheid is nooit erg boeiend of indrukwekkend, veel eer afstotend, tegen vlees en bloed in. Dat velen vandaag de dag aan de prediking van vrije genade het oor niet meer lenen, daar zit hem niet daarin dat men die prediking verkeerd laat uitgaan, maar dat komt omdat die oren die dat horen niet deugen. Menselijke oren willen dat woord niet. Alle andere woorden vangt men zonder enige moeite op, graag zelfs, vooral als ze rechtstreeks van de vaders der duisternis komen, die de Satan laat rondstrooien dat alle mensen zonder meer zalig worden. Daar wordt naar geluisterd. Als de wereld vol is van het geluid van de zonde, dan lopen de tienduizenden vooruit. Als de Satan zijn verleidelijke woorden spreekt over de begeerlijkheden deze wereld, dat wordt door de mens zo goed gehoord dat hij ervoor neerbuigt. Maar dat wij in Gods oog verdoemelijk zijn, dat willen we niet horen. Die reden is te hard. Dan weten we zoveel bedenkingen daartegen in te brengen. En dat de vergeving van zonde is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Welke God zal er toch het verlorene gaan zoeken? Welke hemelse Heere zal nou uitgerekend goddelozen gaan rechtvaardigen en daartoe zijn Zoon naar de aarde zenden? Om deze dan te dood te laten brengen, dat is toch onmogelijk? Dat God zoveel liefde zou hebben voor een verdorven menselijk geslacht, daar willen we niet van horen. Maar Lydia's oren werden wel geopend. Hoe kon dat dan? En hoe kon dat dan? Daar is slechts één toestand denkbaar in het mensenhart, dat hij het woord van God wel zal horen. Slechts dan staan onze oren open als wij schuldenaren worden voor God. Als we met onze noden geen raad meer weten, als ons geweten ons veroordeelt voor de heilige rechterstoel van God. Lydia's oren waren geopend. Zij hoorde spreken over de Heere Jezus, dat hij de straf op de zonde had gedragen, vrijwillig, de eeuwige toorn had ondergaan, en dat deze middelaar nu de verse en de levende weg tot de Vader was geworden. Lydia hoorde uit Paulus' mond het antwoord op haar zondenood. Jarenlang had zij vruchteloos gezocht naar God. Hoe kon zij hem vinden? Hoe moest zij met hem verkeren? Hoe ze zocht, er was geen weg, geen toegang tot de troon der levende God. Van de levende God. Al haar pogingen waren mislukt. Met al haar vroomheid en ernstigheid en bidden daar aan de oever van de rivier was ze nog geen stap dichter genade tot de Heere. Hoger en hoger werd de scheidingsmuur tussen haar en de God van Israël. Maar nu komt Paulus, deze Godsgezant, en spreekt over de Zoon van God die de scheidingsmuur heeft afgebroken, die door zijn vrijwillige dood aan het vloekhout, ja, zegt Lydia, als er dan een grond tot is tot vergeving der zonden, als er dan een hoop is voor mijn verkeerde hart, dan is het deze Jezus, de Heere. Is uw oor zo ook eens geopend? Daar staat niet voor niets, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Weet u het, dat het deze ene naam is, waardoor u slechts zalig kunt worden? Leerde u de Christus ooit zien als de weg, de waarheid en het leven? Misschien hebt u jaren en jaren hoor spreken over de Heer Jezus, maar dat u op een gegeven ogenblik ziende werd, uw verstand verlicht en het licht zag, dat is een hele ontdekking. Als u plotseling de weg om aan het verderf te ontkomen ontsloten ziet in de heiland, Lydia zag het. Ze hoorde de weg en zag die weg. Daarom werd ze niet zalig. Christus horen als de zaligmaker. Christus zien als het enige middel tot behoud voor uw ziel. Dat is nog niet voldoende. U moet Christus ook bezitten. Persoonlijk hem kennen als uw zaligmaker. En wat moet daartoe gebeuren? Dat is dan het vijfde punt dat aan de orde komt. Het hart moet geopend worden. De Heilige Geest moet de grendels wegschuiven van het stenen hart van ons, zodat de deur openzwaait. Let erop dat de tekst vermeldt dat de Heere haar hart opende. Lydia deed deze poort niet van slot. Dat kon ze niet eens. Tegenwoordig zijn de mensen kerkmensen die ook zo bekwaam zijn dat ze die poort zelf wel willen open kunnen doen. Als ze dat willen, dan zegt ze, Heere, de deur staat open, kom er maar in. Als zulke mensen hoort, dan komt de Heere er ook nog in. Nou, mooier kan het niet. Zulke mensen zijn natuurlijk heel wat geschikter om zalig te worden en zaligheid te ontvangen dan Lydia. Binnen 5 seconden zijn de grendels er zelf af. En de Heere gaat als het ware met zijn weldaden naar binnen. En toch gaat het in de weg van een vrije genade anders ertoe. Het is de weg van Gods soevereine welbehagen. En dan ontsluit de Heere de deur. Ik ben de eerste en de laatste, spreekt hij. Ik open en niemand sluit. Dat is maar goed ook. Want als u vandaag de poorten van uw hart voor Christus kon open doen, dan deed u ze morgen weer dicht. Maar zo is het gelukkig niet. Het is de Heere die de zaligheid in zijn handen houdt. En daarom ook alle eer ontvangt. Hoe dat nu precies in zijn werk gaat, dat openen van een zondaarshart door de Heere, dat is niet na te vertellen. Het enige wat een zondaar stellig weet, is dit. Ik weet dat ik dood was, maar dat ik nu leef. En hoe is het dan? Als een zondaar het eeuwige leven ontvangt, laten we op de tekst letten. Als het hart door de Heere geopend wordt, dan geeft men acht op het woord des Heeren. Maar wat betekent dat? Acht geven op het woord, op Gods woord? Wil dat alleen maar zeggen dat men goed naar het woord luistert? Dat wil het niet alleen zeggen. Acht geven, dat wil zeggen dat woord erkennen. Hebt u dat reeds door de genadige arbeid van de Heilige Geest leren doen? Dat de Heer door zijn woord tot u zegt dat u onrechtvaardig bent, een goddeloze, een verlorene, en dat u daar met uw hart op leerde antwoorden, ja, Heere. Hebt u het vernomen dat de Heere spreekt, ik ben het die uw zonden uitdelg? Hebt u daar al in de aanbidding op leren antwoorden, ja, Heere. Hebt u al misschien aarzelend leren toe-eigenen het woord Gods waar de Heiland spreekt? Ik leef en gij zult leven? Hebt u daar al in verslagenheid op leren antwoorden? Ja, Heere, zo is het als uw hart geopend wordt. Ja, zegt u, het is, zo is het wel, maar ik weet soms niet meer of ik ooit wel genade ontvangen heb. De twijfel neemt alle zekerheid en troost weg. Laten we daarom naar een van de gevolgen van de genade van Christus gaan zien. Ware bekering blijft niet innerlijk, maar treedt ook naar buiten. Want als de Heere uw hart opent, dan hebt u één ding zeker geleerd. En dat gaat met Lydia, en dat is dan het zesde punt, ook uw huis open. Wat wil dat zeggen? Alles wat Lydia bezat, dat stelde zij ten dienste van de apostelen. Heel haar bezit bestemde zij voor de dienst van God. Bij Lydia bleef het niet ergens een klein deel van haar leven bestemd voor de Heere, maar alles, al haar kamers in haar grote huis, al haar purper, al haar geld. Daarvan zei zij, Heere, dat is nou voor u. Ik ben het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. Maar omgekeerd is al het mijne ook het uwe. En ze dwong Paulus en Silas in haar huis te komen. Het gevolg van de bekering, dat is te merken. Als de Heer uw hart heeft geopend, dan zal zelfs uw hond of de kat dat merken. De vreze des Heeren doortrekt de ganse levenswandel. We gaan eindigen, maar ik heb nog één vraag, één opmerking. De vraag is deze, kent u voor uw hart en leven die geopende wegen, de plaatsen, dat geopend woord, oor, hart en huis, of kent u dat niet? Hier valt de scheiding van het eeuwige leven. Keer toch met Lydia's bekering tot uzelf in. Het is van eeuwig belang. En dan nog die ene opmerking. Want als de Heere de weg, de plaats, zijn woord, uw oor, uw hart en uw huis heeft geopend, dan zal hij na zijn belofte nog iets openen. Wat dan? Dat is dan het zevende, de hemelpoort. Als dat geopend wordt, dan zal het geluid der bazuin weer klinken en zal zijn stem gehoord worden. Ik ben de heiland, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Ik open en niemand sluit. En wie het hier, dat openbrekende genadewerk des Heren, niet leert kennen, voor hem zal het één keer klinken. Ik sluit en niemand opent. Amen. Gemeente, gaan we nou zingen Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen, want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. danken en bidden. Heere, dat gij zo uw woord nog hebt laten uitgaan. Dat dat heerlijke woord, Heere, dat harten opent. Heere, wil dat nog met uw lieve geest nog werken. Want dat is toch het werk van de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Zo mochten we horen, de stem van u, de roep van u, de nodiging van u, de bevestiging van u, de heerlijkheid van u. Heere, wil dan zo in onze harten genadiglijk ontsluiten, omdat we zo uw naam mogen dankzeggen en elkander zo te bevelen onder uw hoede, onder uw genade. Helpt ons dan toch, leid ons op de weg des levens, in alle gebrek en lek, Heere, uw verzoening over onze zonden, ook over het lezen, Heere, over al de gedachten, Heere, wil ze gevangen nemen onder de macht en de kracht van uw woord en van uw getuigenis. En dat we zo mogen bidden, biddende hetgeen gij geleerd hebt, in alle eenvoud, Heere, want het is ook zo volmaakt. Gij hebt het geleerd, Heere, de discipelen, mogen het nastamelen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot slot, gemeente, te zingen Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat zeren zijn de sterkte en krachten. Gemeente, de prediking was van dominee M. Baan. We nu eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.